Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen met allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Verweij en ik zit aan tafel wederom met hoofdredacteur Pieter Zwart. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, het was een prachtige avond, vol met wedstrijden. We hebben genoten denk ik van PSG, wellicht van de specifiek Mbappé, maar ik wil toch graag beginnen bij Bayern München. Moeizame start en daarna kwam het echt los. Is dat de conclusie die jij ook hebt getrokken?
Enigszins en controle bij Bayern. Dus daar zie je vooral dat Thomas Tuchel, en hij lijkt ook misschien een beetje bevrijd doordat hij nu weet, oké, einde van het seizoen ga ik weg. Want je ziet dat hij in één keer andere keuzes begint te maken in zijn opstelling. Nou, hij stond natuurlijk ook wel echt onder druk van, gaat het nu mis tegen Lazio? Nou, dan maken we misschien het seizoen wel af met een interim trainer, omdat ze in de competitie weer punten verloren hadden. Maar je ziet dat hij nu op dat middenveld kiest hij voor Pavlovic naast Goretzka. Omdat het duo Kimmich-Goretzka, dat is bij Duitsland een probleem geweest. Dat is bij Bayern de afgelopen jaren steeds een probleem geweest. Omdat het twee typen zijn waarvan er steeds zeker minimaal eentje weg is en soms zijn ze allebei weg. Ja. En Pavlovic, die blijft. En is gewoon een hele goede paser. Die leidt ook die eerste goal in met dat balletje in de diepte. Is gewoon echt een hele goede speler. Ben ik echt onder de indruk. En Kimmich werd rechtsback gebruikt. Wat nu ook het idee lijkt te zijn van Julian Nagelsmann. Dus ook richting het EK best wel interessant wat er nu bij Bayern gebeurt. En je zag daardoor dat in ieder geval de organisatie achter de bal. Ze hebben bijna niks weggegeven. En dan is het wachten tot op een gegeven moment de bal goed valt. En het tweede ding wat ook opvalt bij Bayern is Thomas Müller, die er toch helemaal uit was gevallen. Die wordt er nu toch ook weer ingezet. Omdat hij dus weet van als ik de komende maand nog resultaat wil boeken, heb ik gewoon een speler nodig waarvan je weet, defensief is hij betrouwbaar, aanvallend heeft hij altijd rendement. Want ook nu weer die turbo voorzet van de Matthijs het Ligt uit die corner. Ja, hoe krijg je het voor elkaar om daar tegenaan te lopen? Toch? Die te gaan met zo'n tempo.
Eens.
Omdat dat precies de timer dat hij nog tegen je hoofd aankomt. Ja, het is niet helemaal toeval dat dat Thomas Müller gebeurt. En ook bij die eerste goal is hij natuurlijk ook weer belangrijk.
Je hebt zoveel defensieve zekerheid in hem. Omdat hij continu aansluiten, terugsluiten. Er zit ook geen rem op. We hebben die analyse van Guus Til gemaakt, toch? Ja, dat is de Guus Til van Bayern München. Of Guus Til is de Thomas Müller van PSV.
Guus Til on steroids zou je kunnen zeggen. Ja, dat is een ongelofelijke speler die een ongelofelijk rendement heeft. En ongelofelijk betrouwbaar en belangrijk is voor een elftal. En het is wel duidelijk dat Tuchel nu ook een beetje op hem zijn hoop gevestigd heeft. Van, ik zet hem daar neer. Ik maak hem centraal in mijn elftal. Ja. En vergeet de rest een beetje. En ik ga een beetje inzetten juist op die ervaren krachten. En juist niet meer bijvoorbeeld Kimmich op zijn favoriete positie gebruiken. Maar die maar aan de zijkant zetten om op die manier maar wat meer betrouwbaarheid te krijgen. Is dat de Goretzka, die speelt vaak als een soort derde centrale verdediger in de opbouw. En dan die Pavlovic ervoor. En daarmee hadden ze wel een stabiele organisatie achter de bal. En je ziet dat Tuchel op terug probeert te bewegen naar dat idee. En
het is toch ook volkomen logisch als je ziet wat voor kwaliteit je daarvoor hebt. Maar dat zag je echt wel weer met fases. Musiala, Sané,
Kane die natuurlijk ook weer scoort. Normaal. Klopt. Dus je weet eigenlijk dat je altijd roepend gaat maken. Ja. En als je dan die organisatie op orde krijgt, dan kan dit team, dat klinkt raar, maar dan kan dit team wel straks misschien toch mee gaan doen richting die Champions League. Ik denk misschien niet dat ze kunnen winnen, maar ze kunnen wel de finale halen. Kijk, stel dat zij tegen Real Madrid of Manchester City komen, de favorieten die vanavond gaan spelen. Ja. Dan denk ik dat ze echt tekort schieten. Maar ik denk dat veel van de andere teams die erin zitten, dat zij het die ook wel echt lastig kunnen maken met dit Bayern en al die individuele kwaliteiten die toch ook wel in het elftal zitten. En als daar iets meer organisatie in zou krijgen, Tuchel, dan is dat misschien wel mogelijk.
Ja, en als we naar Matthijs de Ligt, je noemde net al de raket op het hoofd van Thomas Müller.
Ja, ik weet niet of dat de bedoeling was, ik denk het eigenlijk niet, maar gewoon claimen.
Precies, precies. Wat voor indruk maakt hij? Want je geeft aan van oké, ze staan defensief wat beter. Controlerende middenvelders zijn wat meer steady en blijven meer op positie. Dat kan ook weer een voordeel zijn voor de licht.
Ik denk dat voor hem het grootste voordeel was. Upamecano was natuurlijk geschorst dat hij nu recht centraal mocht spelen. En ik denk nog steeds, hij heeft veel ook links centraal gespeeld. Dat recht centraal zijn beste positie is. Dat hij dan net wat lekkerder uitkomt in de passing. Maar ook met richting de zijkant verdedigen. Ja. Want zeker teams die druk zetten, dan ook vanuit de viermansdefensie. Ja, moet je wel eens als die rechter centrale naar de zijkant bewegen om een buitenspeler te verdedigen. Nou, dat hebben we bijvoorbeeld ook de licht zien doen tegen Mbappé in Oranje. Ja. Maar dan recht centraal dat hij dat doet. En niet links centraal en recht centraal. Dan ja, kan hij dat wel en net wat beter. En ook in de passing is hij dan net wat overtuigender. En hij zou best een koppeltje kunnen vormen met die Kim. Die prima linkscentraal kan spelen.
Ja, bij Napoli ook altijd al linkscentraal.
Klopt. En dan werd er vaak dus gekozen voor toch Upamecano. En dat als de licht dan speelde links. Dus ja, je moet voor hem een beetje hopen dat, omdat dit goed ging, dat ze dit laten staan. En dat hij even rechtscentraal kon blijven staan. Want ik denk dat hij dan het beste perspectief heeft om die basisplek te behouden. Omdat als je hem linkscentraal zet, dan en defensief en in de opbouw, ga je weer wat dingetjes zien. Waardoor het logisch zou zijn dat Tuchel op een gegeven moment weer denkt, nou, als Kim beschikbaar is, ga ik Kim opstellen. Terwijl ik denk, Upamecano.
Ja, dat is ook de enige speler die echt zeker is centraal achterin, toch? Kim speelt altijd.
Klopt. En Upamecano, die heeft natuurlijk ook veel kwaliteit. Die heeft best ook een goede inspelpaas. Die is snel, die is sterk, die is krachtig. Is een lekkere speler om daar in je elftal te hebben. Alleen, Upamecano maakt foutjes. En die foutjes krijgen er niet zo heel makkelijk uit. En dan kan het best zijn dat je als trainer, een beetje met dezelfde mindset waarmee hij nu kiest voor Müller, dat je denkt, ik kies voor degene die misschien het meest betrouwbaar is. En misschien is De Ligt, ook al heeft hij ook wel een geschiedenis van wat foutjes, op dit moment wel betrouwbaarder dan Upamecano. Dus ik denk vooral dat hij daarop moet hopen.
En hij heeft ook een prima indruk achtergelaten.
Ja, hij speelde gewoon nu een hele goede, degelijke wedstrijd waar je nog positiever uitkomt. Omdat je dan bij dat doelpunt betrokken bent op een hele positieve manier. En dat kan misschien net hem die doorstart geven dat hij daar weer de kans gaat krijgen. En dat hij misschien eindelijk op zijn beste positie ingezet gaat worden bij Bayern. En dan kan dit voor hem een heel bepalend moment zijn. En hij kan gaan profiteren, net als Thomas Müller, van een trainer die nu alleen nog maar voor de korte termijn gaat kiezen.
Ja, eens.
En dan kun je denken, die Upamecano heeft heel veel voorwaarden. Maar dan ga je gewoon degene opstellen waarvan jij denkt, de eerstvolgende wedstrijd maak ik de meeste kans om te winnen.
Ja, maar ook wel een stukje zekerheid. En hoe, want nogmaals, het schot, voorzet, hoe we het ook willen noemen, prima, weet je wel. En daarmee val je meer op. Maar ik denk dat Sané, hoeveel ballen zal hij gehad hebben? Die steeds goed ingespeeld tussen de linies. Hij was daarin ook gewoon goed.
Klopt. En dat is dus het voordeel van dat hij recht centraal speelt. Ja. Dat hij daar ook die linies af en toe kan overslaan. En dat hij daarin belangrijk kan zijn. En het is natuurlijk ook voor hem wel weer lekker. Dat hij speelt nu recht centraal met bijvoorbeeld ook Kimmich rechtsback. Ja. Dan heb je ook een rechtsback die altijd kan inspelen. En die dan goede oplossingen heeft. Maar ook een rechtsback die soms naar de binnenkant beweegt. Door die paaslijn naar de rechterbuitenkant open komt liggen. Het is vaak ook een voetbalcarrière. Dat klinkt raar. Maar het hangt soms ook een beetje van toeval aan elkaar, dat toevallig jij vanwege de schorsing hier in deze hele belangrijke wedstrijd erin komt, dat er toevallig Kimmich op die plek staat, wat je ook nog weer extra helpt. En dat je dan toevallig die wedstrijd met 3-0 wint en toevallig bij een doelpunt betrokken bent, waardoor in één keer de trainer toch denkt, dit is mijn man. Terwijl Tuchel tot een paar weken terug heilig overtuigd was van andere defensie. Daar hebben die topper tegen Bayern Leverkusen. Ja, ja. Stelt hij de 3 op, waaronder Erik Dier. En daar zat De Ligt niet bij. Ja, en nu kan het zomaar zo zijn dat hij richting De Ligt gaat bewegen. En dan is ook al een voordeel dat dus Dier nu links stond en De Ligt rechts. Omdat dan kun je die plek echt gaan behouden. Dus voor hem valt te hopen dat dit de avond is waarop alles in één keer de goede kant op viel bij Bayern.
Eens, dan gaan we naar de andere wedstrijd. PSG tegen Sociedad, FC Mbappé. Mbappé was in vorm, werd natuurlijk de week, tenminste het weekend ervoor, werd hij gewisseld. Hij heeft geen probleem met Luis Enrique, maar uiteindelijk, zoals je dat kan terugkijken, denk ik op een goed Champions League seizoen. Maar het verschil met PSG was gewoon te groot.
Vooral het verschil met Mbappé. Kylian Mbappé. Ja. Dat eerste doelpunt ook. Heb je dat gezien? Dat net lag er gewoon af. Ja. Maar het is ongelooflijk als je dat moment terugkijkt. Hij staat daar in die hoek. Hij zit eigenlijk vast in die hoek. Er is geen ruimte, maar hij kapt en draait net zo snel dat hij toch voor zichzelf die ruimte creëert om dat schot te kunnen maken. En het is bijna een soort laserschot. Dat gaat zo rechtdoor, maar ook keihard.
Vooral de keeper had daar een probleem. Want die stond op een gegeven moment ook, die bewoog mee, maar die stond helemaal vast.
Klopt. En dan gaat die bal zo hard. En dan heb je helemaal niks meer daar tegen te doen. Ja, en dat andere moment ook. Proberen druk te zetten bij Soosje. Dat die Zuid-Koreaan die kwam erin als spits. Was een mooie bal door de linies trouwens van die Braziliaan. Kaats richting Vitinha. Ja. Balletje erachter. En dan die kilt hij ook op een hele goede manier.
Zo'n snelheid,
explosiviteit. Is je ook al die voorbeweging maken. Ja, dat is wel echt genieten. En wat ik ook leuk vind bij Mbappé is dat vaak spelers die extreem snel zijn, dus die ook extreem explosief zijn, is soms het hoofd niet snel genoeg voor het lichaam. Alleen het knappe van Mbappé is dat hij is ook op die absolute topsnelheid volledig in controle.
Dat is eigenlijk hij het probleem van Werner, toch?
Ja, spelers als Werner. Ja. Als je wat verder teruggaat in de geschiedenis, weet je al, Dennis Rombedaal, dat soort types. Ja, precies, dat je altijd aan denkt van, je bent ontzettend snel, maar het gaat soms allemaal een beetje wild. Ajax van nu, Carlos Forbes bijvoorbeeld, precies, heeft ook een beetje. Minté, die heeft wel wat meer controle, maar daar denk je soms ook van, welke kant ga je nu op met dat hele snelle lichaam? Maar als je dan Mbappé ziet, die gaat op een absolute topsnelheid. Maar weet altijd precies waar hij mee bezig is. En is ook altijd nog in staat om keuzes te maken. En ook in die duels met de keeper, hoe vaak je niet ziet van, ook inderdaad wat jij net aangaf bij die eerste goal. Hij weet daar dat uiteindelijk dat hij de verre hoek moet schieten. Maar hoe vaak je ook niet keepers verrast met zo'n schot in de korte hoek.
Ja.
En dan denk je, je weet toch, Mbappé, hoe vaak heeft hij niet van links naar binnen gekapt en dan de korte hoek gezocht. Maar dat is dan toch dat dreigen met die verre hoek en dan een precies schieten op het moment dat de keeper het niet verwacht. En dat allemaal op de hoogste snelheid kunnen doen, dat maakt hem wel echt tot een unieke voetballer.
Indrukwekkend, indrukwekkend. Tot slot, je gaf aan City, Real, het zijn de absolute favorieten. Als je nou een outsider moet noemen, Bayern München of PSG, wie geef je dan meer kans?
Tussen deze twee outsiders.
Op basis van wat je gisteren gezien hebt.
Dan denk ik PSG. Ja, die hebben natuurlijk niet helemaal het beste seizoen. Maar dit soort topwedstrijden, kleine verschillen, wordt toch ook wel heel vaak beslist door een individu dat iets briljants doet. En ze hebben bij PSG een individu dat iedere wedstrijd hele briljante dingen doet. En ik zag zijn rendement in uitwedstrijden in de knock-out fase. En dan als je goals plus assist bij elkaar optelt, heeft hij meer goals en assist in die uitwedstrijden dan wedstrijden gespeeld. Mm-hmm. Dus dat zegt denk ik alles over, als hij de ruimte krijgt, Mbappé, en tegen veel teams die proberen natuurlijk tegenwoordig druk te zetten, op te bouwen, daar gaat hij ruimte krijgen, meer ruimte krijgen dan in Frankrijk, waar iedereen gewoon bussen parkeert en zorgt voor vijfdubbele dekking op Mbappé. Ja, die krijgt hij meestal niet in Europa. En dan zie je tegen Sociedad, het team dat druk probeert te zetten, hoe dodelijk hij kan zijn. En ook tegen de Real Madrid's van deze wereld, ook tegen de Manchester City's van deze wereld, gaat hij wat ruimte krijgen en kan hij in één keer zo'n wedstrijd beslissen. En als ze dan die verdedigende organisatie goed genoeg op orde hebben, dan is daar een kans. Ik denk dat ze daarom net wat meer kans maken dan Bayern, die nu stabiel oogt wat meer defensief, maar dat het hele seizoen niet echt geweest zijn. Zeker niet in topwedstrijden.
Juist met pieken, Pieter.
Daar gaat het uiteindelijk wel om. Maar als ik tussen die twee zou moeten kiezen, denk ik PSG meer kans.
Oké, duidelijk. Dan gaan we naar het meest gelezen item op vi.nl. Dat is de loting van de Oranje Leeuwinnen. Jij kan er wel wat meer over vertellen, want jij hebt ze laatst persoonlijk ontmoet van dichtbij.
En niet alle Leeuwinnen, maar wel alle captains, alle aanvoerders van de Eredivisie vrouwen. Dat was een initiatief vanuit de ING en KNVB in het Rijksmuseum bij elkaar gebracht. En dan hoor je ook wat verhalen over hoe het gaat nu met het vrouwenvoetbal in Nederland in bredere zin. Ja. Maar er liggen zeker bij de Eredivisie vrouwen liggen daar nog enorme uitdagingen. Dus je hebt die top Ajax Twente is echt goed. Daaronder, dat is qua faciliteit en hoe het geregeld is, dat het nog veredeld amateurvoetbal in sommige gevallen. Dus daar is nog een wereld te winnen. Maar daar ving ik ook een beetje op dat het intentie is om misschien een van deze kwalificatiewedstrijden, waar nu dus loting voor geweest is, om dat in de Johan Cruijff Arena te gaan spelen. Okay. En dat zijn denk ik wel, stel dat dat zou lukken, om zo'n thuiswedstrijd daar te spelen.
Dat is laatst met de Champions League van Ajax ook gelukt.
Ja, precies. En dan heb je een vol stadion. En die Leeuwinnen, die ja, speelden laatst bijvoorbeeld weer in Heerenveen en dan Breda. En allemaal dat soort plaatsen worden vaak wedstrijden gespeeld. Maar een volle Johan Cruijff Arena voor de Oranje Leeuwinnen, ja, zal weer een soort van stap zijn in dat hele proces. Een katalysator daarvan. Dus nou, daar hoop ik dan persoonlijk een beetje op. Dat zij een keer misschien in zo'n groot stadion en dan zo'n stadion vol spelen. Omdat dat doet ook wat met die hele entourage ten opzichte van, ja, waar we het net over hadden, Eredivisie vrouwen, dat ze ook wel eens op een amateurcomplex spelen, ja, met anderhalve paardenkop langs de lijn. Ja, dat maakt het ook als televisiesport minder interessant dan in een vol stadion. Dus ja, laten we daar dan op hopen dat dat kan en dat dat weer, ja, wat geld in het laadje brengt, wat dan juist geïnvesteerd kan worden richting die Eredivisie. Want daar ja, is nog genoeg te doen om dat naar een hoog niveau te brengen.
Dat zou mooi zijn. Nogmaals, we hebben een aantal eindtoernooien, hebben de Oranje Leeuwinnen gevolgd en hebben mooie zomers beleefd. Dan gaan we naar het meest gelezen item op VE Pro. Komt van de hand van Tom Knipping, Munten en Punten. En het is eigenlijk, ja, wat verdient nou bijvoorbeeld Ajax bij Feyenoord? Of Feyenoord op basis van één supporter?
Ja, interessant stuk. Op basis van Europese onderzoek, dus komen ook een beetje Europese topclubs in terug.
700 zag ik,
ja,
onderzoek.
Het is inderdaad een groot onderzoek op dat vlak. En nou, hij kijkt naar totale inkomsten vanuit stadion. Moet wel de nuance bijgebracht worden dat het puur gaat over kaartverkoop.
Ja.
Dus niet over wat je nog binnenhaalt door bieromzet. Er is ook wel eens over gegaan in Munten en Punten. En bijvoorbeeld PSV heeft een eigen stadion en Ajax heeft dat weer niet. Dus daar zitten wat nuances in. Maar het geeft wel een mooi inkijkje in, ja, wat verdienen die clubs nu eigenlijk per supporter.
Ja, en dat is gestegen, toch?
In totaal, ja.
En maar dat heeft altijd dat televisiegeld aan het stijgen was. Nou, dat stagneert dan nu de recette, laat maar zeggen. Daar wordt dus meer op verdiend. En dat is wel interessant om te lezen.
Ja, en dat zit met name, als je dus die top ziet van die klassementen, zie je dat hoe moderner het stadion, hoe meer dat is. En dat is ook bijvoorbeeld de reden dat Ajax er relatief veel uithaalt. Dat je die skyboxen business ziet. Want je kunt zeggen, het gemiddelde per supporter. Alleen als je Jan met de pet 1 euro meer laat betalen voor zijn kaartje, het schiet niet echt op. Maar als jij een business seat kan verkopen voor een paar duizend euro, dan gaat op een gegeven moment ook het gemiddelde per supporter omhoog. En daar wordt uiteindelijk het echte geld verdiend. En dan kun je die clubs ook tegenover elkaar afzien. En dan zie je dus dat een club als Tottenham, die staat bijvoorbeeld heel hoog in de lijst per supporter.
Geweldig nieuwe stadion.
Ja, omdat ze dat nieuwe stadion hebben waar je dus echt veel geld op verdient. En in dat kader, ja, interessant om dat gewoon eens te lezen en te zien hoe verhouden die clubs zich ten opzichte van elkaar. Wat ook een leuk detail vond, tot slot is Borussia Dortmund kwam er ook in voor. En dat die dus heel weinig verdienen per supporter, omdat die gewoon echt een beleid hebben van, we willen wel geld verdienen als club, maar niet ten koste van onze trouwe supporters. En dat ze daardoor kunnen natuurlijk ook die gelbe wand in stand houden. En gaat straks als PSV daar naartoe moet, ja, heb je een orkaan van geluid en echte fans in plaats van, wat je natuurlijk ziet soms in de top van het klassement van geld per supporter, dat er mensen op de tribune zitten, ja, wat een soort dagjesmensen zijn, in plaats van dat er die diehard fans zijn die ook dat elftal er doorheen helpen. Dus ja, ook wat dat betreft denk ik stof tot nadenken voor clubs. Van, ja, hoe richt je dat in? Wil je ten koste van elke fan een maximale eruit halen? Of ja, vind je een manier om aan de ene kant die trouwe fans aan boord te houden en aan de andere kant je omzet te maximaliseren, zodat je betere spelers kan kopen, meer wedstrijden kan winnen, et cetera. Ja. Dus interessant stuk van Tom om te lezen. Je merkt, het heeft me meteen tot nadenken aangezet.
Ja, maar zeker. En nu te lezen op VE Pro uiteraard.
Zeker. Abonnementje nemen.
Nou, dat sowieso. Pieter, dankjewel en tot ZSM.
Tot ZSM.